Vader, ik dank u dat we hier zo samen zijn en dat u een bedoeling hebt met vandaag hier. U hebt deze mensen speciaal hier gebracht en u hebt een woord voor hen. En het is zo mooi, ik ken de boodschap en het is helemaal in lijn met wat er al voorgaande zondag gezegd is. U bouwt uw koninkrijk, Vader. En ik dank u dat we dat mogen zien door uw woord heen. En dat u met uw geest werkt nu op dit moment in de harten van de mensen. Omdat we kunnen ontvangen van u, van uw geest, van uw waarheid. En geen woord van u is krachteloos. Elk woord van u zal doen waartoe het gezonden is. In de naam van Jezus. Amen. De titel van de preek. Wat ik heb. En het is zo mooi wat het woord van Rut met de vlag boven je. Want dat is heel kenmerkend voor wat ik aan boodschap heb. Laten we, als u een Bijbel hebt, samen lezen. Handelingen, hoofdstuk 3. Handelingen hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. Dit is vlak na Pinksteren. En een man die vanaf de moederschoot gekreupeld was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen van hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan, zie naar ons. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus Nazareër, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en godlovend. En al het volk zag hem lopen en godloven. Petrus wist wat hij had. Petrus wist, naar het beeld van het woord wat net gebracht is, hij wist wie die was. Hij had die vlag boven zijn hoofd. Hij wist dat hij het licht van de wereld was. Hij wist wat hij had en dat hij dat vrijmoedig kon uitdelen. Het doel van deze preek, dat wij als lichaam van Christus onze positie innemen. Dat we weten wie we zijn en vrijmoedig optreden met wat God ons gegeven heeft. En dat we ook vrij zijn om dat uit te delen. Ik heb een behoorlijke serie gemaakt in de PowerPoint. Ik weet niet of we het allemaal kunnen behandelen. Ik weet niet of jullie wat te doen hebben vanmiddag. Maar goed, wat we doen is een fundament bouwen. Ik ben veel meer een leraar dan een prediker. Dus daar, ja, dat is even de deal van vandaag. En ik heb eerder gesproken over geloof in deze gemeente. En geloof is heel eenvoudig, geaccepteerde waarheid. Je moet de waarheid kennen voordat je hem kunt accepteren. Het heeft absoluut geen zin om te zeggen, Ben zei ooit, Rut zei ooit, Bernard zei ooit, daar gaat het niet om. Jij moet het weten. Jij moet weten waarom het voor jou waarheid is. Jij moet weten waarom jij het geaccepteerd hebt. En daarom doen we een, hoop ik, een logische opbouw in de boodschap. De volgende dia. Het is helaas zo dat wij als kerk in zijn algemeenheid er vaak verslagen bij zitten. Liggen zelfs. En we laten de dingen gebeuren om ons heen. We laten de omstandigheden regeren. Sterker nog, we laten de duivel een plek innemen die niet aan hem toebehoort. De volgende mag. Een ketting is zo sterk als een zwakste schakel. Maar het is nog wel een ketting. En ieder van ons is voor een deel van het lichaam. Ieder heeft een plek binnen het lichaam. En we zijn allemaal geroepen door God. En we hebben allemaal dat gekregen om die plek in te nemen. En als iemand die plek niet inneemt, dan is het geen ketting meer die verbonden is. Laat je niks wijsmaken. Er wordt heel veel geroepen, je moet werken naar waar je moet komen. God heeft een doel met je leven. Nou, dat is ook zo. Maar het is niet zo dat je die plek nu nog niet in kunt nemen. God heeft meer dan genoeg in je gelegd om dat te doen wat hij van je vraagt. Meer dan genoeg. Maar we moeten het wel beseffen. En natuurlijk moet je groeien. Natuurlijk moet je het woord tot je nemen. En sterker worden en meer fundament opbouwen. Dat je beter en meer je plaats kunt innemen die God jou gegeven heeft. Maar wat we niet moeten doen is achteroverleunen omdat we er nog niet zijn. De volgende dia. Herhaling is de sleutel om te leren. Ik heb, vorige week was ik er helaas niet, maar ik heb wel de preek geluisterd van Ben. En je ziet dat God iets aan het bouwen is. Henry, die had, ik had een PowerPoint, daar begin je mee, en die evolueert gaandeweg naar wat God je steeds meer openbaart. Maar ik zei tegen degene die achter me zat, ik zeg, hij heeft mij twee dia's gestolen. Want hij begon precies met de teksten die ik eigenlijk had willen gebruiken om mee te starten. En dan zie je dat God er doorheen werkt. Wat Ben vorige week heeft besproken, dat past helemaal in lijn wat God vandaag mee doorgaat. Dus zie niet dat Bernard hier staat. En ik zal misschien een vergissing maken. Maar let niet op die vergissing. Hoor God. God spreekt tot je. God spreekt tot je hart. Ik weet dat ik weet dat ik hier sta, omdat God me gevraagd heeft hier te staan. Ik weet dat ik weet dat God door me heen spreekt. En dat is geen hoogmoedige houding. Dat is omdat ik geloof dat ik hier niet zomaar ben. Dat is omdat ik de leiding proef van de Heilige Geest in de voorbereiding voor deze dienst. Versta God hierin. De volgende dia kan op. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dit is de tekst die Henry twee weken terug ook aangehaald heeft. Met zijn boodschap, door pijlen die op je afgevuurd worden, gedachten waar je misschien mee aan de slag gaat, wat je niet moet doen. Hij gaat rond als een brullende leeuw, maar eigenlijk is het een tandeloze, ik heb het verkeerde plaatje ervoor, maar het is een tandeloze leeuw. Hij brult en hij brult in de hoop dat je angst krijgt. En dan krijgt hij macht. Hij zoekt naar wie die kan verslinden. Dus het is niet zomaar dat hij iemand maar zo kan grijpen of pakken. Jij moet kwetsbaar zijn. Ja, de volgende dia kan. Hoe doe je dat? Bied weerstand aan hem. Vast in het geloof. Dus vast op dat fundament. Weet waar God, wat God heeft geschreven over je. Onderwerp je aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten. Zal is het meest sterke werkwoord wat ik ken, volgens mij is het ook zo. Het zal gebeuren, er is geen twijfel over mogelijk. Volgende kant. De duivel is een verslagen duivel. Hij is niets. Als je met hem wilt praten, dan moet je onder je voet kijken. Hij is lager dan het laagste wat geschapen is. Een mier heeft nog meer kracht dan de duivel. Dus hij blert en hij blert en hij brult in de hoop dat wij angstig worden en naar hem gaan luisteren. Ja, laten we die tekst lezen. Nou, laat ik het even anders doen. Zoals net werd gezegd van die vlag, hè? Wij moeten beseffen dat wij het licht van de wereld zijn. Een redelijk sterke lamp, maar ik weet niet of het hier te zien is. Dus als jij als licht door de wereld gaat, dan verdwijnt de duisternis. Overal waar je gaat, verdwijnt de duisternis. Ja? Satan is duisternis. Duisternis, schaduw, kan niet stand houden, moet wijken voor het licht. Zie jezelf vol met het licht van God. We zijn het licht van de wereld. Overal waar jij gaat, straal je licht uit. Dat kunnen we zelf niet waarnemen. Maar het is wel zoals we onszelf moeten zien. Als wij het licht zijn, dan moet de duisternis wijken. Moet. Er is geen keus. Schaduw kan niet denken van, ik ga om een hoekje kijken. Nee, het moet weg. Op het moment dat jij er bent, is het weg. En kijk eens ook naar jezelf. Nou, dan wil ik een stukje opbouw doen in waarom is het nou zo dat wij de baas zijn? Waarom is het nou zo dat wij de heerser zijn en niet de duivel? Genesis 1, 26. Lees het maar mee. En God zei, laten wij mensen maken, Adam, niet met een hoofdletter, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen. Geen mensen. Onderwerp haar, de aarde. De mens had heerschappij over de aarde. En dat is essentieel, niet over mensen. Het is zelfs zo dat God schiep man en vrouw als mens. Allebei hadden ze evenveel heerschappij. Nou, ik hou van plaatjes, dus ik werk heel veel met visuele dingen. Een beetje schematisch voorgesteld. Ik zat te denken, zal ik Adam en Eva erbij doen? Maar als je dat zoekt op internet, dan krijg je plaatjes als van, en ze schaamden zich voor elkander niet, dus dat heb ik maar niet gedaan. Maar een beetje schematisch hoe dat nou zit. De twee bomen in de hof, in het paradijs. Ja, er zijn geen plaatjes van hoe zag die boom er nou uit. Dus ik heb er maar wat hersenen als vruchten in geplaatst, want het ging over kennis. God staat boven de mens en Adam en Eva voldoen aan dat plaatje mens. God gaf de mens, waaronder Adam en Eva, heerschappij over de aarde en over vissen, vogels, het vee en al het kruipend gedierte van het veld. Satan had helemaal geen positie hier. Helemaal niet. Dat woordje mens is verwarrend, want er staat in de Bijbel Adam. En nou noemen we de eerste mannelijke mens ook Adam. Het is als Fries stuikenbrood. Of een Fries eet suikerbrood. Dus het gaat. Er zit verschil in. De een is een naam, Fries suikerbrood, en de ander gaat over de mens. De Fries eet suikerbrood. Dus zelfstandig naamwoord of een naam van iemand. En zo moet je dus onderscheid maken tussen mens en de persoon Adam. De volgende dia kan op. In Genesis 3, dat is een twee hoofdstukken verder hebben ze het al verknald. De Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? De vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen, ik heb ervan gegeten. Als je gehoorzaamt aan iemand, verantwoording aflegt, dan geef je automatisch heerschappij. En als je het bestudeert, wat deed Satan bij Eva en wat deed Satan bij Jezus? Hij wilde dat ze zich gingen verantwoorden naar hem. Want Jezus ging er helemaal niet op in. Hè? Hij zei tegen Jezus, als u God zo bent. Dus alsof Jezus moest zeggen, ja, maar dat ben ik echt, want nee, Jezus ging er helemaal aan voorbij. Waarom? Anders zou hij zich onderwerpen. Hij hoeft helemaal geen verantwoording af te leggen aan Satan. Trouwens, Als er iets is wat u niet begrijpt, kom alsjeblieft naar me toe om te vragen achteraf. Dit is misschien ook wel iets dat je nog een keer moet luisteren op internet. Er zit heel veel meer in dan dat ik eigenlijk allemaal uit kan leggen. Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat je weet wat voor positie je hebt. Dus als er iets is wat je misschien tegen de borst duikt van hier ben ik het helemaal niet mee eens. Of wat je nu doet, dat kan echt niet. Want dat gaat misschien zo nog gebeuren. Laat het mij weten, loop niet zomaar weg. Dus de situatie verandert op het moment dat Adam en Eva, de personen, luisteren naar Satan. En nou heb ik expres hetzelfde plaatje genomen voor Satan. Hij was een slang, maar het was ook kruipend gedierte, die slang. En waar haalden ze nou heerschappij over? Ook over het kruipend gedierte van de aarde. Ze moesten niet luisteren naar hem en toch deden ze het. En daarmee gaven ze de heerschappij die ze hadden over de aarde, niet over mensen. De heerschappij over de aarde gaven ze aan Satan. Nou is de mens essentieel anders dan Satan. Want Satan heeft geen lichaam. Hij had zelfs een slang nodig om te spreken. En hij kan niet zo heel veel met die heerschappij, want hij heeft geen lichaam. Die mens die kan het tot uitvoer brengen. En daar zit een belangrijk verschil in. Volgende dia. De situatie is dus anders geworden. Bekijk goed dat er geen verbinding meer is in het lijntje heerschappij. God heeft de mens naar zijn beeld geschapen. Die hebben de heerschappij over de aarde. Dat lijntje bestaat niet meer. Wat je weggegeven hebt, dat heb je niet meer. Dus de mens, naar het beeld van God, heeft de heerschappij gekregen. Dan heeft God die heerschappij niet meer. Daarom heb ik er een stippellijntje van gemaakt. Satan heeft hem wel. Nou, het is vervelend dat Adam en Eva waren de enige twee mensen op aarde. Dus iedereen die daar een nakomeling van is, die zit met dezelfde deal eigenlijk. Die hebben niet die heerschappij. Waarom niet? Omdat ze van binnen veranderd zijn. Ze zijn zondig geworden. En dan pas je niet meer in het plaatje wat God als voorwaarde stelt in Genesis 1, 26, wat we net hebben gelezen. Dat hij schiep de mens naar ons beeld, naar het beeld van God. Op het moment dat we zondig zijn, kloppen we niet meer aan die voorwaarden. We voldoen niet meer aan die voorwaarden. We zijn niet meer totaal naar het beeld van God. Dus die heerschappij, die kan een zondig mens niet krijgen. Nou, je ziet meteen de effecten eigenlijk op het moment dat Satan de heerschappij heeft, want hij weet mensen te beïnvloeden en het wordt één grote rommel op aarde. En zo erg dat het God berouwt en overnieuw begint. En de boel wordt onder water gezet en hij heeft 8 mensen gevonden die hij in de ark stopt met de dieren die op het land leven en in de lucht. En die worden gered en daar begint God eigenlijk overnieuw. De volgende. Dus we hebben Noach plus 7 andere personen en daar het nageslacht van. Het verandert niet zo heel veel in de zin van de heerschappij. Want ook Noach voldeed niet aan het plaatje naar het beeld van God. En dat is opmerkelijk, want anders zou God, die zou gezegd hebben van oké, ik heb de boel hersteld, Satan, hup, terug met die heerschappij, de mens is weer de baas, en mens, hier heb je weer die heerschappij. Want dat lezen we in Genesis 9.1, het volgende dia. In Genesis 1.26 staat: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En tegen Noach zegt hij: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Dat onderwerp haar, dat kon hij niet meer zeggen. God is een rechtvaardig God. Hij zal legaal, altijd legaal handelen. Hij kon dus niet die heerschappij die hij niet meer had, kon hij niet meer weggeven. Want hij wist dat Satan die had. de volgende kan. Ook in het Nieuwe Testament zien we dat de macht die Satan had, dat Jezus daar niet tegen in gaat. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht, autoriteit, zeggenschap geven en de heerlijkheid van deze koninkrijk geven. Want die autoriteit is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Satan heeft die autoriteit van Adam en Eva gekregen. En Jezus heeft heel veel voor ons gedaan. En een van de dingen is dat wij geen zondige natuur meer hebben. En dat hij ons terugbracht in het plaatje naar het beeld van God. Wat doet die Satan nou eigenlijk met die autoriteit? Nou, daar zien we genoeg van in de wereld. En het is zo jammer dat wij als christenen niet beter onze plek innemen. Want we hebben veel meer in te brengen dan wat we vermoeden. Ik heb heel eenvoudig weinig tijd aan besteed, maar wat er allemaal gebeurt waar wij het niet mee eens zou moeten zijn. En als ik iemand tegen het hoofd stoot, dat is niet de bedoeling. God is een God van liefde, God is een God van vergeving. Dus als je iets persoonlijks hebt meegemaakt, God vergeeft je. En daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we hebben werken van God en we hebben werken van de Satan. En een van de dingen is abortus. 56 miljoen keer per jaar. Euthanasie. Nederland is het eerste land wat dat heeft ingevoerd. België tweede land. In Nederland 2400 keer per jaar. De discussie gaat inmiddels al verder over voltooid leven. Wat dat ook mogen zijn. Legalisering van bepaalde samenlevingsvormen. Ik dacht dat het bij LGBT ophield, maar dat gaat verder met QIAP. Ik weet niet wat het allemaal betekent, maar het zijn bepaalde levensvormen waarvan wij als christenen wat van moeten vinden. En dat mensen iets ervaren in hun leven, maakt niet dat God niet van ze houdt. God houdt van elk mens. Ook als er zonde is. God houdt van elk mens. Maar we hoeven niet van de zonde te houden. Onderdrukking van christenen. 50 landen, daar leven mensen, christenen, geheim. Die worden onderdrukt, die mogen geen christen zijn. Jodenvervolging. Nou, kijk naar Israël, wat er nu rondom Israël gebeurt. Bepaalde dictaturen in de wereld. Racisme, religies die afleiden van de waarheid. Van de waarheid van God. Grote religie, islam. Ziekte, kwalen, de hele schepping zucht. We lopen te vechten met z'n allen tegen de milieuomstandigheden, laat ik het maar zo uitdrukken. En de Bijbel spreekt erover, Romeinen 8:22, de hele schepping zucht als gevolg van de zonde. Maar, Jezus. Jezus is wel mens die voldoet aan het plaatje, aan de voorwaarden die God gesteld heeft. Naar ons beeld, naar het beeld van God. Niet alleen Adam en Eva hebben de heerschappij gekregen. De mens heeft de heerschappij gekregen die voldeed aan de voorwaarden naar het beeld van God. Jezus kwam als mens. En dit is heel belangrijk. Hij handelde en hij sprak als mens. En daarom kon hij onze plaatsvervanger zijn. Er zijn, ik heb er een beetje onderzoek naar gedaan, ik kon maar twee plekken vinden waarin Jezus direct zegt dat hij God was. En hij maakte wel verwijzingen daarnaar, indirect, maar veel meer haalde hij zichzelf aan als zoon, mensenzoon. Waarom? Omdat hij als God kon hij niet inbreken. Hij moest het als mens verwezenlijken. Gaan een beetje te vlot, denk ik. Dus dan krijg je een hele vreemde situatie. Op het moment dat de mens Jezus op aarde geboren wordt, voldoet hij aan het plaatje, heeft die weer heerschappij over de aarde. Alleen Satan heeft ook wat heerschappij over de aarde. En dan bestaan er dus twee koninkrijken. Koninkrijk van God, koninkrijk van de duivel. Maar Jezus heeft ook heerschappij, gezag over de duivel. Dus het is een wat vreemde situatie, want wij hoeven dus bepaalde dingen in Jezus niet toe te staan. En als je iets hebt, je hebt een bedrijf, je bent de directeur, dan kun je mensen aanstellen en zeggen, ik wil dat je dit doet. En op het moment dat je dat vraagt van iemand, je geeft een bepaalde verantwoordelijkheid, dan moet je hem ook autoriteit geven. En je moet hem ook kracht geven. Het gaat altijd samen. Iemand die wel ergens verantwoordelijk voor gemaakt wordt, maar geen autoriteit heeft, ja, die kan zijn werk niet goed doen. En Jezus, die had de autoriteit, die had ook de kracht ontvangen, hè, door de doop met de Heilige Geest, dus hij kon uitvoeren wat hij bepaalde, die kon dat ook doorgeven, die kon mensen aanstellen, ik wil dat jij demonen gaat uitwerpen. Ik wil dat je zieken gaat genezen. Dus het moest altijd kloppen, het moest altijd rechtmatig zijn, want Jezus, God, kan niet inbreken, kan niet stelen. Dan doet hij als zijn instellingen doet hij geweld aan. En in het kruis, wat is daar nou gebeurd, daar is de Satan totaal ontwapend. Er was maar één wapen wat hij had en dat was het wapen van de zonde. Met het wapen van de zonde kon hij de mensen aanklagen van God, ze hebben gezondigd, ze moeten dood. En in dat kruis heeft Jezus de overwinning behaald over de Satan. Is hij openlijk, heeft hij gezegevierd en openlijk de overwinning behaald. En heeft de Satan, is krachteloos geworden in de zin van hij heeft geen wapen meer om ons aan te klagen. Hij is totaal verslagen. Jezus kwam naar hem toe, hij sprak met hem, dit is na de opstanding, mij is gegeven alle macht, alle autoriteit in hemel en op aarde. In Colossenzen 2:15, hij heeft de overheden, de machten ontwapend, openlijk aan het kruis, te schande gemaakt en daardoor overheen getriomfeerd. Geweldig of niet? In Jezus Christus hebben wij een plek in de hemelse gewesten. Wij zijn gezeten in Christus, in de geest, niet met je lichaam, maar in de geest. Vanuit die positie hebben wij een plek in de hemelse gewesten. Dus Jezus heeft ons autoriteit gegeven, doordat we een nieuwe mens zijn. We zijn herschapen, een nieuwe geest. En daardoor hebben wij dezelfde autoriteit gekregen. Dan had ik met iets heel anders moeten beginnen, maar dat kan nu nog steeds. Eens kijken. Wil jij hem even aangeven? Deze heeft Claudia met zorg uitgezocht. Is het wat of niet? Het ziet er lekker uit, toch? Nou, die heb ik gekregen van haar. En daar kan ik zelf lekker van eten, maar het is een beetje te veel voor mij. Ik kan hem ook uitdelen. Niet schrikken hoor. Dit doet mij pijn. Ik heb zo'n hekel aan eten weggooien. En helemaal als het lekker en goed is. Ik geloof echt dat dit voorbeeld de Heilige Geest gegeven heeft. Want Dit heeft voor ons betekenis. Zo'n taart is voor ons belangrijk. Dat is lekker. Daar wil je van genieten. En wij hebben zoveel gekregen van God. En blijf er niet mee zitten. Deel het uit. Ik ben er echt op tegen om mensen om dit weg te gooien. Maar ik wil dat het doordringt. Dat dit blijft hangen. Dit moet je over een jaar nog weten. Deel uit wat je hebt. En eet ook zelf. Want je kunt zelf genieten van wat God voor je heeft. Hij heeft zoveel gegeven. Ik zet hem even weg. Hij was nog bevroren, dus als iemand straks wel wil. Dia 28 graag. 28. Ja, moest kijken. Er zal misschien nog wel meer te vinden zijn. Wat heeft God ons gegeven? Waarheid. We zijn gerechtvaardigd. We zijn gered. We hebben autoriteit, dus zeggenschap. We hebben de kracht van de Heilige Geest ontvangen als je de doop hebt ontvangen in de Heilige Geest. Die kracht, dit is wat die kracht vertegenwoordigt. Doe er wat mee. Met die kracht kun je mensen vrijzetten. Met die kracht kun je mensen genezen. We kunnen bidden voor mensen. We kunnen bidden voor onszelf. We hebben een rechtstreekse connectie met God de Vader. Wat een voorrecht. We kunnen om wijsheid vragen als we er niet uitkomen. En God geeft het direct. We hebben de gave van de Heilige Geest tot onze beschikking. Dus zelfs als we er zelf niet uitkomen, dan zegt God, langs alles om heb ik nog veel meer voor je. Ik heb nog 12 gaven die nog wat extra doen. We hebben het schild van geloof. Dat als de pijlen door de duivel op ons afgevuurd worden, dan houden we ze, stoppen ze met het schild van geloof. Want wij weten wie we zijn. We weten welke fundamenten waar we recht op hebben. Wat hij ons niet aan kan doen. En we zijn bereid om het evangelie, een goede boodschap, te delen met anderen. Die taart, dat is als een goede boodschap. Als jij blijft zitten, dan deel je het niet. En dat kan iets heel eenvoudigs zijn. Iemand een complimentje, iemand iets geven. Maar het kan ook zijn dat je je laat gebruiken door de Heilige Geest om uit te delen kracht, om vrij te zetten, om te genezen. Plaatje 32. Ik twijfelde of ik hem liet zien. Zie jezelf anders. Zie jezelf als onoverwinnelijk. Zie jezelf als een hulk. Ja? De Satan is niets. De Satan is niets. Ik heb onwaarschijnlijk veel gelezen, onwaarschijnlijk veel filmpjes bekeken voor dit onderwerp. En iedere keer proefde ik de leiding van de Heilige Geest daarin. En een van die filmpjes, dan zie je een prediker die iemand vrijzet, want die is bezet door demonische machten. En we hoeven helemaal niet bang te zijn voor die gasten, want ze zijn onderworpen aan ons. Ze zijn minder dan een mier. En er staat een hele sterke kerel die daar last van heeft. En wat gebeurt er dan? Dan gaan die demonen, net als in de tijd van Jezus, die gaan spreken, die gaan zich manifesteren, maar die willen er niet uit. En wat zegt die demon? Put off your armor, fight me like a man. En daar zit, we moeten met demonen moeten voorzichtig zijn, want het zijn leugenaars. Maar er zit zoveel waarheid in die uitspraak. Want wij hebben de wapenrusting van God. Wij zijn onoverwinnelijk. Wij zijn het licht waar de duisternis voor moet wijken. En die hij wilde, dat was de enige manier om te kunnen blijven zitten in die persoon. Hij wilde dat die prediker zijn wapenrusting neerlegde en hem als een man, als een mens ging bevechten. En dan ga je de strijd verliezen. Je moet weten wie je bent. Ik heb nog een mooi plaatje, 30. In de Bijbel staat, Jezus zegt, voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in zee geworpen, En niet zal twijfelen in zijn hart, zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. We hebben allemaal in ons leven wel eens met bergen te maken gehad. En nu, hoe spreek je tegen de berg? Hoe spreek je tegen die machten van de duisternis? Gewoon door het woord te gebruiken. En je spreekt direct tegen de berg. Je spreekt niet tegen, over, naar God toe, over hoe groot die berg is in je leven. Van Heer, ze zitten me zo dwars. He, eigenlijk wat Paulus maakt, ook die vergissingen. Die werd... Oh boy, ben ik het even kwijt. Dat een duivel, die zat hem achterna en die sloeg hem. En dat God zei, mijn genade is u genoeg. 3 keer had hij gebeden naar God van, ik word zo dwars gezeten en gevangen gezet en geslagen, geschopt, weet ik. En God zei, mijn genade is genoeg. Hij moest niet naar God spreken over hoe ellendig die duivel was. Hij moest naar de duivel spreken over hoe groot zijn God is. En zo moeten wij ook naar de situaties die ons hinderen in het leven. En dat kan van alles zijn. Dat kan op het gebied van financiën zijn. Het kan het gebied van gezondheid zijn. Ergens waardoor jij gehinderd wordt om dat te doen wat God van jou vraagt. En zoals wij allemaal ook die schakels zijn. Als wij gehinderd worden door ziekte of wat dan ook. Dan kunnen we niet doen wat God van ons vraagt. Dan spreken we dat direct aan. Alles heeft een naam. En in de Bijbel staat dat elke naam is onderworpen aan de naam van Jezus Christus. Ik heb zelf dingen ervaren in mijn leven. En ik ga jullie niet bang maken, want jullie moeten niet bang zijn. Jullie zijn meer dan overwinnaars in Christus. Meer dan overwinnaars. Maar ik heb manifestaties beleefd. En eentje daarvan was een demoontje. En die hing naast mij. En toen wist ik nog niet zoveel als nu. En toen schrok ik van. En dat maakte best wel wat indruk. Daar was ik angstig van. Maar toen ik ging zeggen in de naam van Jezus. Weg hier. Was weg. Loste zo op. Ze zijn niets. Ze zijn helemaal niets. Dia 31. Als Jezus zegt, zoals hij in de boot stapte tegen zijn discipelen, laten wij overvaren naar de overkant van het meer. Dan hoef je niet te twijfelen. Dan ga je naar de overkant. Als God jou een taak heeft gegeven om iets te doen, dan heeft hij je geroepen. Dan heeft hij je toegerust en dan kun je het doen. En dan moet je niet meer kijken naar de omstandigheden. Dan kijk je en heb je je oog gericht op Jezus. Ik heb de hele volgorde veranderd. Dat is toen niet erg. Nee. Jullie weten toch de volgorde niet. Dus. 23. Wat moeten we nou doen? We moeten vernieuwd worden. We moeten vernieuwd worden in ons denken. Er zit vaak een heleboel rommel in ons hoofd. Dat moet eruit. En hoe vernieuw je nou? Door het woord van God tot je te nemen. Leef als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, op Gods manier. En dan ga je ook anders leven. Zorg dat je gegrond wordt in het woord van God. Want als je dat niet hebt en de tegenstander komt, dan heb jij te weinig om op te staan, om stevig op te staan. Dan laat je makkelijk omverblazen. Zoals met een rechtszaak, en dit moet ik even voorlezen, dan gaat het om bewijsvoering. Een goede advocaat weet dat ze bewijs moeten aanleveren voor de overwinning van de rechtszaak. En dan zullen ze winnen. Dus dan moet je voldoende bewijs hebben. Ook als gelovige. We moeten bewijs verzamelen die betrekking heeft op een specifiek gebied. Op grond van dat bewijs kun je vertrouwen hebben en ontvangen van wat God voor je heeft. Bijvoorbeeld, wanneer de aanklager, de duivel, tegen de rechter zegt, maar dat is ook soms in je denken, hè, dat de aanklager die probeert je aan te vallen met pijlen waar Henry het over had. Je bent niet goed genoeg. Je deugt niet. Je kan niks. God heeft jou niet geroepen. Wat zeg je dan? In een rechtszaak, edelachtbare, naar de rechter. Zal de aanklager zeggen, de heer Jansen is schuldig aan zonde. Hij verdient de dood en de hel. Dan zal de rechter aan mij vragen, pleit u schuldig of pleit u onschuldig? Ik zou zeggen, niet schuldig, edelachtbare. En dan vraagt hij op grond waarvan. Nou, bewijsstuk 1. 2 Korinthe 5:21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat ik de gerechtigheid Gods zou worden in hem. Bewijsstuk 2. 2 Korinthe 5:17. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen. Bewijsstuk 3. Psalm 103:12. Zover het oost is van het westen, zover heeft hij mijn overtredingen weggedaan. Bewijsstuk 4. 1 Johannes 1:9. Als ik mijn zonde beleid, hij is getrouw en rechtvaardig om mijn zonde te vergeven, mij te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij komt met een andere aanklacht. Edelachtbare, meneer Jans heeft een ongeneeslijke ziekte. Hij moet sterven. De rechter vraagt aan mij, wat pleit u? Ik zeg, ik pleit dat ik genezen ben. De rechter zal vragen, op grond van welk bewijs bent u genezen? Bewijsstuk 1. Psalm 103, 1 en 3. Loof de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. Bewijsstuk 2, edelachtbare, Jesaja 53, 4 en 5. Nochtans, mijn ziekte heeft hij op zich genomen, mijn smarten gedragen en door zijn striemen ben ik genezen. Bewijsstuk 3, 1 Petrus 2:24. Door zijn striemen ben ik genezen. Zorg dat je vol raakt van het woord van God. Het volgende plaatje. Als water afrolt van het eind van een rug. Laat je niet beschuldigen. Het kunnen oude dingen zijn die je ooit misschien verkeerd hebt gedaan. Maar ze zijn krachteloos totdat jij ze accepteert. Want God heeft ze al vergeven. God weet niet eens meer dat je het gedaan hebt. Hij wil het niet meer weten. Jij bent een nieuwe schepping in Christus. En zo moeten de beschuldigingen van je afrollen. Dit, wat ik nu zeg, het gaat niet om de man te verdedigen, daar gaat het niet om. Maar ik kwam op dit plaatje. Dat ooit heeft een gepensioneerde brandweerman, Mark Taylor, van God gehoord dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten zou worden. Wat je van de man vindt is helemaal voor jezelf. Maar in de profetie die ruim gegeven is voordat hij president van Amerika werd, voordat er überhaupt bekend was dat hij zich kandidaat zou stellen, werd er in de profetie gezegd, ze zullen dingen over deze man zeggen, de vijand, maar het zal hem niet beïnvloeden. Ze zullen zeggen dat het van hem afrolt zoals de eend. Want zoals de veren van een eend het beschermen, zo zullen mijn veren van God deze volgende president beschermen. Leer daarvan. Want ik geloof dat die profetie waar is, dat het echt van God is. En je ziet het gebeuren dat ze hebben geen houvast op hem. Ze klagen hem met van alles aan. En er zijn best wel dingen gebeurd in zijn verleden. Maar het rolt van hem af. Hij laat zich niet weerhouden. En in die zin is hij voor ons een voorbeeld van laat je niet stoppen door oude zonden. God heeft je vergeven. God weet wie je bent. Weet jij het ook? Amen.